Gemeente, we verzoeken u te willen zingen aan het begin van deze dienst het 88ste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Het is Psalm 119, vers 88. Het schriftgedeelte vanmiddag is uit de profetie van Jesaja, het 42ste hoofdstuk, de eerste 16 versen. Jesaja 42, vers 1 tot 16. Maar vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Jesaja 42 tot het 16e vers. Zie, mijn knecht dien ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welken mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswijk die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest dengenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat erin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen af schreeuwen. Laat hen de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb vanouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hen doen. En ik zal hen niet verlaten.
Gemeente, laten we samen verder zingen van Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen, waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Psalm 25, het 7e vers.
Thank you.
Met de hulp van de Heer wil ik u een preek lezen van dominee H. Hofman senior over Jesaja 42, daarvan het derde vers. Jesaja 42 vers 3. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. De collectezang is uit Psalm 119, daarvan vers 41 en vers 85. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen, waarop uw woord mij hoop gegeven had. En het vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Psalm 119, vers 41 en vers 85. En inmiddels zullen uw gaven verzameld worden. De Heer zegende u en uw gaven.
Thank you.
gemeente. Een van de Engelse godgeleerden, John Newton, heeft op zijn sterfbed gezegd: ik heb twee dingen geleerd in mijn leven. Ten eerste dat ik een groot zondaar ben. En ten tweede dat Jezus Christus een grote zaligmaker is. En wat is dat waar? Grote zondaren, ze kunnen door de grote zaligmaker behouden worden. Wat een geloofsgetuigenis om dat op je sterfbed te belijden. Niet anders te zijn dan een grote zondaar, maar ook, dat overblijft, de grote zaligmaker Jezus Christus. Daar willen we uw aandacht thans bij bepalen. Daar spreekt ook onze tekst van uit het u voorgelezen hoofdstuk Jesaja 42, daarvan het derde vers. We lezen het nogmaals. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Deze tekstwoorden spreken van de manier van Christus werk. Twee gedachten. Ten eerste het beeld dat gebruikt wordt, het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. En ten tweede de troost die daaruit geleerd wordt. Dat zal hij niet verbreken en niet uitblussen. Dus het thema van de preek is de manier van Christus werk. Twee gedachten. Het beeld dat gebruikt wordt en de troost die daaruit geleerd wordt. Gemeente, dat het hier een profetie van de Heere Jezus Christus betreft, de koning der koningen, leidt geen twijfel. Het hoofdstuk begint met een directe aanwijzing daartoe, als Jesaja profetisch de Heere mag inleiden. Dat de Heere spreekt tot zijn volk dat in Babel is om der zonde wil. De grote zonde van het volgen van afgoden en van een leven buiten en zonder de Heere. De Heere spreekt door de geest der profetie. Die profetie wijst naar Christus. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Het was het getuigenis van de Heere Jezus Christus bij zijn publieke optreden dat de geest des Heeren, Heeren op hem is, dat de Heere hem gezonden heeft om de gebrokenen van hart te genezen en de verslagenen op te richten. Bij de doop van de Heere Jezus en bij de verheerlijking op de berg heeft de Vader ook gesproken. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Zo mag de profeet Jesaja door de Heilige Geest ter profetie wijzen op de heerlijkheid van Christus. Immers, de oud-testamentische gelovige leeft in dat uitzicht, leeft met de hoop in zijn hart dat hij, de beloofde Messias, komen zal en verlossing zal schenken. Zijn werk zou anders zijn dan wat men dagelijks hoort. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Hij zal zo lieflijk, zo vriendelijk, zo innig liefhebbend zijn werk doen in het hart. Hij zal werken. En wie zal het dan keren? Gemeente, van deze grote zaligmaker mogen we nu spreken en uw aandacht daarop richten. Ook dat woordje ziet mag ik aan de deur van uw hart leggen. Want wat u ook ziet in dit leven, waar u ook mee in aanraking komt, de strijd die we te strijden hebben, de lasten die we gedragen hebben, er zijn veel kruisen te dragen. Er is veel smart en droefheid die ondergaan moet worden. Maar hier wordt gewezen naar één die in alle benauwdheden benauwd is geweest en die onze smarten heeft gedragen. Hoe zal zijn werk zijn? Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. We vragen, zoals gezegd, eerst uw aandacht voor het beeld dat gebruikt wordt. Het gekrookte riet. Dat is het geknakte riet. Gekrookt is een woord dat in onze taal niet meer gebruikt wordt. Een geknakt riet. Hoe hebben we ons dat voor te stellen? Niet een riet, zoals wij dat wel aan de slootkanten zien of in moerassen. Dat riet is slechts enkele millimeters dik en soms, vooral in het najaar, met een mooie pluim aan de top. Dat is riet zoals wij dat hier in het Westen kennen. Maar wat we hier in de Bijbel lezen, betreft riet zoals dat in het Oosten groeit. Dan moeten we meer aan een soort bamboe denken. We weten wel dat men die rietstokken goed kon gebruiken. Bij de kruisiging van de Heere Jezus lezen we dat men hem in bitter spot een rietstok in zijn hand gaf. Dan begrijpt u wel dat dit niet dat kleine riet was wat wij hier kennen. Ook gebruikte men in het Oosten dit riet om er muziekinstrumenten van te maken. De Heere Jezus zegt, ze zijn gelijk de kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Zulke fluiten werden gemaakt van deze rietstokken. Wij lezen ook dat de rietstokken wel gebruikt werden door vogelvangers. Dus dit riet is heel iets anders dan wat wij er gewoonlijk onder verstaan. Zo'n rietstengel is hol en geeft dus niet de steun of de kracht die men ervan zou verwachten om er een stevig gebruik van te maken. Een herder bijvoorbeeld had een staf. Dat was geen rietstok, maar een houten stok die meer steun geeft. U begrijpt dus, gemeente, een rietstok was altijd het beeld van zwakheid. En nu wordt het hier zelfs gesproken over een gekrookt riet. Dat is dus een riet in geknakte toestand. Het zit nog wel aan elkaar. U hebt dat wel eens gezien. Als bijvoorbeeld een tak gebroken of geknakt is, dat de stukken nog wel aan elkaar zitten. En dan kan een deel misschien nog wel overeind staan. Maar waar de breuk is, daar hangt hij over. Zodoende heeft zo'n tak geen nut, geen betekenis meer. Zeker zo'n rietstok niet. Hij is al een beeld van zwakheid, maar in geknakte toestand deugt hij haast nergens meer toe. Dan wordt hij weggegooid. Daar kan niets meer mee gedaan worden. Dat is totaal onbruikbaar. Gemeente, het is ons natuurlijk wel duidelijk dat de Heere Jezus niet gekomen is om rietstokken te herstellen. De Heere spreekt hier op een symbolische wijze. Hier wordt iets gezegd over mensen, of liever, over de toestand van mensen, over het hart van mensen, over hun geestelijke nood. Het gaat over iets wat we dikwijls niet onder woorden kunnen brengen. Wij kennen wellicht de uitdrukking dat iemands leven door intense droefheid geknakt is of gebroken is. Een gebroken leven heeft geen sterkte, heeft niets om op te steunen. Een leven dat eigenlijk niet meer verder kan, waarvan alle hoop is ingezonken. Een hopeloos, een uitzichtloos leven. Zo kunnen er geknakte levens zijn met betrekking tot een sterfgeval. Als een kind van de ouders door de dood wordt weggerukt. Geeft dat dan niet een geknakt leven? Als uit een gezin de moeder of de vader of iemand uit de naaste familiekring wordt weggenomen, is er dan niet een knak in ons leven gekomen? We kennen allen op de een of andere manier wel iets van dat geknakt zijn, nietwaar? Teleurstellingen, soms omstandigheden in huwelijken, waarvan we niet hebben kunnen denken dat zoiets ooit zou kunnen gebeuren. Wat kunnen er ook breuken zijn met betrekking tot de relatie tussen ouders en kinderen en andersom. Wat kunnen er dan diepe zorgen zijn, waardoor de vreugde en de kracht uit het leven worden weggenomen? Soms betreft het een langdurige ziekte, zonder hoop op beterschap. Zo'n geknakt riet was bijvoorbeeld Job. Wanneer hij alles kwijtraakt, over het is zijn leven dan gebroken. Er is wel een opleving geweest. Er is wel een ogenblik geweest dat hij gezegd heeft, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Maar wanneer we het boek van Job verder doorlezen, zien we dat de rietstok van zijn leven steeds meer en meer buigt. Dat de top als het ware steeds zwaarder wordt, totdat hij breekt, totdat hij knakt, zodat hij de dag van zijn geboorte vervloekt. Alle uitzicht is verdwenen. We lezen ook van zo'n riet met betrekking tot het leven van Johannes de Doper. Nu niet van een geknakt riet, maar wel van een riet dat van de wind ginds en weer bewogen wordt. Nu denk ik niet alleen al aan al de verschillende betreurenswaardige omstandigheden in het leven van een mens, dat het, mag ik het eens zo zeggen, zo topzwaar kan worden dat het buigt en buigt, totdat de grens van de buigkracht is bereikt en het knakt. Maar zo kan het ook in het geestelijke zijn. Ons leven kan zo gebogen worden dat het knakt, dat het breekt wanneer ervaren wordt de onmacht tot het goede in het werk dat gedaan wordt. De begeerte van het hart om heilig voor God te leven en daartegenover de macht en de heerschappij van de zonde en je eigen machteloosheid. Wat wordt het leven dan topzwaar, zodat we er niet meer tegenop kunnen. De verzoekingen worden te sterk, de kracht ontbreekt, de hoop vergaat en wordt uitgeblust. Kortom, ons leven wordt gebroken, alles kwijt. Geen kracht en geen uitzicht in de geestelijke strijd. In die strijd onderliggen, de schuld van de zonde weegt en de last van de toorn van God ligt zwaar op ons. De vloek van God over ons leven en over de zonde drukt ons neer. We zijn verslagen en neergebogen door een veroordelend geweten. We kunnen nergens meer bij en we hebben ook geen kracht om op te staan. We lezen dat van de profeet Jeremia. Wat gaat hij gebogen onder de last van de zonde van zijn volk als hij zegt, och, dat mijn hoofd water ware en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. Gods woord tekent hem ook als zo'n geknakt riet. Mijn sterkte, zegt hij, is vergaan en mijn hoop van de Heere. Hij wordt geslingerd als een golf, van de hoogte naar de diepte en van de diepte weer naar de hoogte. Dan kunnen de vragen zo dringen in het leven van Gods kinderen. Niet alleen, waar is mijn hoop, waar is mijn moed gebleven, maar ook, is er ooit een werk van God in mijn hart geweest? Als we acht geven op de boosheid van ons hart, op onze zwakheid om tegen de zonde te strijden en in plaats van de zonde te overwinnen, opnieuw in de zonde vallen. Als we beseffen geen kracht te hebben tegen de verzoekingen van Satan. Onszelf te kennen als een geknakt riet, zonder steun en zonder uitzicht. Dan komt de vraag boven. Waar is mijn geloof? Waar is mijn liefde? Waar is mijn vertrouwen? Waar is mijn godsvrezen? Gemeente, dan zien we niets anders dan alleen eigen zwakheid en eigen nietigheid. Zwak in de oefeningen in het geloof, zwak in het gebed, zwak in het gebruiken van de middelen. Alles is zo krachteloos. We hebben geen kracht om onze ziel op te heffen tot de Heere. We zijn te zwak om te strijden tegen de vijanden Het is alsof het geloof gebroken en de kracht geheel vergaan is. We liggen onder in de geestelijke strijd. Herkent u de geestelijke strijd in uw leven? De strijd ook in ons dagelijks leven? In ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons opstaat. We gaan beleven krachteloos, zwak, onbruikbaar te zijn. Daar gaat ook mee gepaard het besef van onze nietigheid en van onze geestelijke onmacht. Dan zijn we er ver vandaan wat de dichter zingt. Ik zal vol heldenmoed tienduizenden niet vrezen. Nee, dan hangen onze handen slap en we hebben geen kracht meer. In de waarneming van ons eigen hart zijn we hulpeloos en hopeloos. Dat is het ene beeld dat gebruikt wordt in onze tekst, het gekrookte riet. Maar er wordt ook gesproken over de rokende vlaswiek. In het oosten was een olielamp het enige middel tot verlichting. Het was een stenen bakje waarin olie werd gedaan en waarin een katoenen lint werd gelegd. Aan het eind daarvan brandde de vlam. Hier in de tekst is sprake van een vlaswiek. Daar wordt dan mee bedoeld het katoenen lintje dat in de olielamp is. Maar gemeente, hier is sprake van een rokende vlaswiek. Die brandt dus niet meer. Vergelijkt u het maar met onze kaars. Dan kunt u dat ook wel begrijpen. Als de kaars bijna is opgebrand, ziet u de vlam al kleiner en kleiner worden. En eindelijk is de vlam uit. Het gloeit nog wel wat na. Het rookt nog. Zolang het nog rookt, is er ook nog wel wat vuur, maar het is geen vlam meer. Hier staat dus een rokende vlaswiek. Deze rokende vlasdraad is een beeld van een kwijnende ziel. Het geknakte riet is het beeld van een zwakke zondaar. En de rokende vlaswiek het beeld van een kwijnende zondaar. Kwijnen. Het leeft wel, maar het groeit niet. U kunt het zien bij een plantje in de tuin of op een akker die bezaaid is. Het kwijnt, het tiert niet. Er zit leven in, maar het groeit niet. Het neemt niet toe. Zo kan het ook geestelijk zijn. Er is blijdschap geweest. Aanvankelijk is er ook groei geweest. Maar er is stilstand gekomen. Niet alleen stilstand, maar zelfs achteruitgang. Dat is ook zichtbaar bij de rokende vlaswiek. Want dat lintje blijft niet eindeloos gloeien. Het wordt minder en minder totdat het tenslotte geheel uitgaat. Ja, daar is een vlam geweest. Het heeft helder geschenen. Anderen hebben zich zelfs ook in dat licht verblijd. Ze hebben daar rondom gezeten. Ze hebben hun werk erbij kunnen doen. Bij die olielamp was werkzaamheid. Maar nu is de vlam weg. Het rookt alleen nog. Het geestelijk leven in het hart van Gods kinderen kan zo heerlijk opvlammen. Het licht kan zo duidelijk schijnen. De warmte van Gods geest en de kracht van zijn genade kan zo rijk openbaar komen dat de blijdschap in de dienst van de Heer als het ware voelbaar is. Kortom, een geestelijk leven dat welvaart, waar groei in is, waar gloed in is. Een geestelijk leven dat licht verspreidt voor anderen, waar gesproken mag worden van de weldaden des Heren, van de gemeenschap met God in Christus Jezus, van de vreugde in het huis des Heren, waar gesproken mag worden van de goedertierenheden des Heren en de kracht van zijn genade. Wat kan dat en wat mag dat een licht verspreiden? Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. Als de lamp zo helder brandt, mogen we met de dichter wel eens zeggen: kom, luister toe, gij die God vreest, en ik zal vertellen wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Als Gods gunst schijnt over ons leven, hoe groot is het dan als we met elkaar in dat licht mogen leven en ons daarin mogen verblijden. Als we dicht bij de Heere mogen leven en zijn gemeenschap mogen ervaren. Als zijn genade rijk en heerlijk is in onze harten. Als de zonde eronder ligt. En de gemeenschap met God in Christus Jezus mag worden ervaren. Dat is leven, gemeente. Maar nu staat er een rokende vlaswiek. Dat wil dus zeggen, de vlam is gedoofd. De gloed is eruit. Dan is er verachtering in de genade. Dan moeten we spreken, en tot onze schaamte, van een leven dat kwijnt. We moeten spreken over een kwijnend geestelijk leven als het al zo lang geleden is. Dat we de stem van de Heer hebben gehoord. En als we over de wereld gaan met een gesloten mond. Als er geen licht meer uitstraalt, zodat er van Gods goedheid niet meer gesproken wordt. En van zijn genade niet getuigd wordt. Als beleden en beleefd wordt. Zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Als het zo stil blijft, dat er geen nieuwe oefeningen zijn. Want als er stilstand is in het geestelijk leven, dan is er achteruitgang, verachtering in de genade, weinig ijver, weinig vuur, weinig liefde. De kennis van God en van Christus wordt niet verdiept. En ook de kennis van eigen hart is in een geestelijk kwijnende staat. De groei is eruit. Een rokende vlaswiek. Wat kan er een slapheid zijn? Herkennen we dat ook in ons eigen leven? Dat het zo benauwend stil is? O ja, het kan ook een stilte zijn waar Gods kind blij mee is. Dat het dicht bij de Heer is, dat het zingt in het hart. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Dat er een stilheid in het hart is die toch gemeenschap met God geeft. Maar het kan ook zo benauwend stil zijn, een rokende vlaswiek. U begrijpt wel, als het donker werd en men zat bij de olielamp en men zag die vlam zwakker. En zwakker worden, dan was het benauwend, want het licht ging uit. En bij een vonk kan men niet werken. En ook niet bij de rook. Dat is te hinderlijk. Het kan zo benauwend stil zijn in het hart van Gods kinderen, dat er innerlijk de gedachten komen dat we zo dor en zo geesteloos zijn. Dan zijn er de beschuldigende gedachten dat we ons afvragen. Wat mag toch de oorzaak zijn dat we zo weinig licht verspreiden? Meer rook dan vuur en meer walm dan vlam? Benauwend, daar kunnen Gods kinderen niet tegen. Daar zuchten ze onder, daar zijn ze benauwd onder. Dan wordt wel eens beleefd wat we ook van Job lezen. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou, ik zou tot zijn stoel komen. Dan gaat er wel eens een schreeuw naar boven of de Heere nog eens terugkomt. Een zucht of we nog eens mogen onderwezen worden door zijn woord en geest. Zo kan het zijn, gemeente. Herkennen we het beeld van een groot zondaar? Want wie zal nu dat gekrookte riet nog bruikbaar maken? Wie zal nu die rokende vlaswiek nog aanblazen? Daar is een grote zaligmaker voor nodig. We willen daarop letten in onze tweede gedachte. We gaan eerst samen zingen. Psalm 140, vers 1 en 6. O Heer, verlos mij uit de banden, waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des vredaars handen, voor dwinglandij en woest geweld. En het zesde vers. Ik dacht in mijn verdriet te smoren, dus riep ik, Heer, gij zijt mijn God. Neem mijn smekingen ter oren. Verzacht in het eind mijn droevig lot. Vers 1 en 6 van Psalm 140.
Thank you.
Het tweede punt is de troost die daaruit geleerd wordt. Gemeente, wie geeft er nu acht op een geknakt riet? Voor wie heeft een rokende vlaswiek, waar de vlam, waar de gloed uit is, nog waarde? Nog een ogenblik en het vonkje zal ook ophouden te gloeien. Wie kan een gekrookt riet nog gebruiken? Wie kan daar nog wat van maken? Wie, vraagt u? Dat kan Jezus. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. Weet u wat de mens ermee doet? Het is voor hem niet totaal onbruikbaar. Ook de rest van die rietstok zal hij breken en in het vuur werpen. Er is immers niets mee te beginnen. Er is geen steun en geen kracht in. Maar dat zal Jezus niet doen. Want gemeente, als wij hebben getracht u dat gekrookte riet en die rokende vlaswiek voor te stellen, dan is het niet met de bedoeling om daarmee te eindigen, om alleen maar de grootheid van onze zondigheid en van onze akelige dwaasheid uit te stallen. Nee, het heeft een ander doel, dat het ons leiden mag naar hem, naar wie de Heilige Geest ook de profeet Jesaja heeft geleid. Is uw leven gebroken en zwak? Kunt u nergens meer tegenop? Ligt alles in de war en ondersteboven? Lig je onder en heerst de vijand over je? Heeft u alle moed, alle hoop verloren? Zie dan eens omhoog, gemeente. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het terechte heidenen voortbrengen. Zijn oog is op het geknakte riet, op een leven dat geen kracht meer heeft. En hij geeft de moedenkracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen kracht meer heeft. Dan moeten we niet naar de zwakheid of de geringheid van onze kracht of de gebrokenheid van ons leven blijven staren. Zeker, we mogen het wel opmerken. En wij mogen wel zien dat in ons geen kracht is tegen de grote menigte die tegen ons opkomt. Maar onze ogen moeten geslagen zijn op hem. De diepten van ons leven, zoals die zojuist werden genoemd, worden u niet aangeduid om in moedeloosheid of in wanhoop terecht te komen, maar om het oog te slaan op de manier van zijn werk. Want hij buigt zich neer naar het zwakke. En hij sterkt het. Hij gaat naast hen staan. Hij richt hen op. Hij legt hen op zijn sterke schouders. Zoals de goede herder het gebrokene heelt en verbindt. Een zwakke, krachteloze zondaar wordt gewezen op zijn kracht, die een genadekracht is. Zijn kracht om de zonde te doden, om de heerschappij daarvan te overwinnen, om het zwakke geloof te sterken, opdat ze buiten zichzelf, in hem, alleen, hulp en genade zullen zoeken. Dan gaan ze bidden, worstelen, ze gaan geweld doen op het koninkrijk van God. Dan zegt de apostel Paulus, ziende op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Van zichzelf niets te hebben en van zichzelf niets te zijn en niets te kunnen, maar uit zijn volheid genade voor genade te ontvangen. Ja, de Heere heeft een welbehagen in zwakheid. Door de wereld wordt een geknakte rietstok afgeschreven. Die is onbruikbaar. Maar deze grote zaligmaker wendt zich tot het gebed van degene die gans ontbloot is. Daar heeft de dichter van gezongen. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Deze grote zaligmaker zoekt naar het verlorene. Hij zoekt het krachteloze en het hopeloze. En hij wil hen sterken. Hoe heeft hij dat betoond tijdens zijn omwandeling op aarde? Hoe heeft hij dat gedurig weer betoond als hij het zwakke, het nietige, hetgeen niet meer verder kan, wilde sterken? Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Het gekrookte riet, gemeente, wat is het toch? Strikt persoonlijk, zo ben ik, dat is mijn leven, gebroken en geknakt. Maar dat geknakte riet zal hij niet verbreken. Daar zijn we wel eens bang voor, als we leven onder de indrukken van Gods hoogheid en majesteit en heerlijkheid. Onder de indrukken van zijn toorn en gerechtigheid, dat hij het onze zal verbreken. Dat hij zijn toorn en gramschap over ons zal uitgieten en ons als nutteloos voor zijn aangezicht zal wegdoen. Maar ziet, dan buigt hij zich toch wel eens tot ons over. Dan wordt het waar. Dat zal hij niet verbreken. Daar ligt vastigheid in. Hij doet dat op zijn tijd. Hij doet dat zo onverwacht en zo onverdiend. Hij doet dat altijd met zichzelf. Als hij de armen van zijn sterkte openbaart. Als hij de moed en kracht heeft, dan mogen we weer verder gaan. Dan krijgen we weer moed en lust. Dan krijgen we weer vertrouwen in hem. Want weet u waar hij zijn kinderen brengt? Hij brengt hen bij zijn bloed. Ja, hij brengt hen bij zijn bloed. Want dat is het wat die zondaar nodig heeft, het bloed der verzoening. Het reinigend bloed van zijn gerechtigheid, dat uit zijn doorstoken zijde en zijn verwonde lichaam vloeide. Hij geeft de moed en kracht. Zou dat nog zo zijn, gemeente? Ach, dat geknakte riet zegt misschien, ik hoop het wel, maar ik kan het niet geloven. Laat dan toch het anker daar maar vallen. Zie, mijn knecht, laat dan toch in al uw zwakheid, in al uw gebrek, in al uw onmogelijkheid en in al uw onwaardigheid uw gebroken oog maar rusten op hem, want hij komt eraan. Hij zal komen. Hij zal u sterken met de rechterhand van zijn gerechtigheid. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Hij zal dat laatste vonkje niet tussen duim en vinger uitknepen. Zoals wij dat wel eens doen om te voorkomen dat de rook zich verder verspreidt. Nee, dat zal hij niet doen. Dat kwijnend leven zal hij niet blussen. Al is het dat het nog maar een heel klein beginseltje is. Maar het is kostelijk voor hem. Weet u waarom zo'n vlaspitje zo rookt? Dat is vanwege het ontbreken van de olie. Steeds minder olie, dan komt er steeds meer rook. Want de gloed en de vlam gaan eruit. Maar dan zal hij dat aanwakkeren, gemeente. Hij zal zijn geest opnieuw geven. Dan zal dat verbrijzelde, dat kwijnende leven worden aangeblazen. Hoe doet de Heere dat? Dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Zou de Heer dat ook niet gedaan hebben bij al die gekrookte rieten op de dag van zijn opstanding? Denk eens aan Thomas, allemaal rook. Denk ook eens aan Kleopas en zijn vriend. Ze zeggen beiden, en we hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maria Magdalena klaagde, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Allemaal mensen met een kwijnend leven, maar toch, ze werden weer aangeblazen. De geest kwam weer in de raderen en er kwam weer leven. Zo kan het hart zuchten. Gun leven aan mijn ziel. Maar ze mogen ook wel weer hoop ontvangen en uitroepen, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Want als door het woord de olie des geestes gaat vloeien, dan worden de genegenheden weer naar boven getrokken, naar de Heere gedreven. Dan komt er weer ijver, geestelijke, heilige ijver. Dan komt er vuur en dan worden de genegenheden weer gaande gemaakt. Dan gaan we weer hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want die geest gaat Christus verheerlijken. En dat kan zo ver uit het oog zijn dat we nergens meer bij kunnen. Maar dan is het alsof de armen van het geloof weer lang genoeg zijn. Dan krijgen we weer honger en dorst. Dan worden die handen, lege handen weliswaar, weer uitgestrekt naar hem. Dan wordt die rook van twijfel tot schuld, gemeente. Dat wordt dan met schaamte voor de Heer beleden, maar dan klimt ook het gebed tot hem omhoog. Denk nog eens aan mij, Heere. Denk nog eens aan het woord gesproken tot uw knecht. Wilt u nog eens terugkomen? Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen met vrolijke ogen aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Wilt u nog eens terugkomen? Wilt u nog eens voedsel geven, zodat ik gesterkt mag worden, zodat het leven dat u gelegd hebt mag groeien en vrucht mag dragen in de Heere Jezus Christus? Dan gaat zo'n vlaswiek weer meer gloeien en breekt de vlam weer door. De vlam van de liefde. De vlam van de trouw. Dan wordt het ervaren dat de Heere toch het hart weer heeft aangevuurd en weer heeft verlicht. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal ze voeden, sterken en onderhouden. Dan zal hun mond weer overvloeien van zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dan zal zijn naam weer worden verheerlijkt. Dan mogen de armen van het geloof hem weer omhelzen, dat hij de mijne is en ik de zijne ben. O gemeente, daar zijn geen grenzen aan de macht en aan de liefde van deze heerlijke koning. Hij is ook profeet die onderwijs wil geven in de weg van de zaligheid. Hij is de grote zaligmaker, de algenoegzame zaligmaker. Hij is ook de getrouwe zaligmaker die al onze zonden op zich genomen heeft en al onze ongerechtigheden heeft gedragen, weggedragen aan het vloekhout der zonde. Wat dan ook uw leven is, onder welke zorgen u ook gebogen gaat, hoe geknakt uw leven ook is, het zij geestelijk, het zij lichamelijk of maatschappelijk, weet dan, hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten. En hoeveel rook er dan ook van die vlaswiek verspreid wordt, hoe donker, leeg en koud het ook mogen zijn, waag het toch maar eens met de Heere. Hij zal u niet verachten, want hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die in hun zonden en ellenden tot hem zich om genezing wenden. Mag ik het tenslotte zo eens zeggen, en het mogen zijn tot uw bemoediging, tot uw vertroosting. Zolang het nog rookt, is er nog vuur, al is het maar een gloeiend vlasdraadje meer. Bewijzen van spreken, het gloeit nog. En daar zal de geest des Heren in blazen. En dan worden het weer vlammen. Vlammen des Heren. Dat komt van hem die getrouw en sterk is. Al is het dan dat ons hart schreeuwt: verlaat toch niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Hij zal bijstand zenden en het zwakke sterken en het troosteloze troosten met zijn werk en met zijn genade. Amen. We zullen danken. Heere van de hemel, van de aarde, we mogen u ootmoedig dank zeggen voor alles wat u ons hebt gegeven. Want u hebt ons deze gelegenheid geschonken om samen naar uw woord te horen. En dat is het, Heere. U geeft ons uw woord. En mogen we uw woord, het gehoorde, meenemen en vragen om uw leiding en verlichting, o lieve Geest. En dat we steeds weer bij u terecht zullen komen en bij u zullen aankloppen. Want die bij u aanklopt, die zal worden opengedaan. Heer. Heere, gedenk ons deze verdere dag. Wees u met ons, alleen of in de gezinnen. Breng ons vanavond ook weer bij elkander als gemeente of thuis meeluisterend. En help dan onze dominee, Heer, in het aanroepen van uw naam, in het uitleggen van uw woord, Heer. En wilt u hem met uw heiligt voorgaan, hem sterken, ook in al het werk wat u op zijn schouders legt. Mag hij elke keer zien op u, die overste leidsman en voleinder van het geloof, en zijn werk zegenen. Heer, we vragen het van u. Uit genade. Uw naam tot eer om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het vierde vers. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.